Welkom bij de podcast van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ik ben Bart Kollard. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik hier in de balie in gesprek met de voorzitter van die vereniging, Stanley Bakker. We gaan het hebben over vrijdenken en ik wens je veel kijk- en luisterplezier toe.
Welkom bij De Vrije Gedachte. Stanley Bakker, welkom als gast bij de podcast van De Vrije Gedachte van de Bali met Bart Kollard en mijzelf, Floris van den Berg. Even open kaart spelen. Wij zijn alle drie bestuursleden van De Vrije Gedachte. Het gaat over De Vrije Gedachte. Dan ook maar gelijk de belangrijkste vraag. Stanley, wat is vrijdenken?
Vrijdenken, ja, dat is een hele goede vraag die je nu stelt. Die term is voor velen best verwarrend. Vrijdenken aan elkaar geschreven houdt eigenlijk in dat we op allerlei manieren naar de werkelijkheid kijken. Dus op een rationele manier. Hoe is die werkelijkheid? Hoe zit die in elkaar? En zijn daar logische verklaringen voor te vinden? Er is ook tegenwoordig een term die men gebruikt, vrij denken, maar dan met een spatie tussen vrij en denken in. En daarmee wordt eigenlijk geassocieerd van, ja, vrij denken, dat kan alles zijn. Dat kan ook fantaseren zijn, of geloven in complottheorieën. Dat is vrij denken dus niet. Dus vrij denken gaat uit van rationeel denken en die zaken waar we dan zeg maar over praten en over nadenken, dat die ook wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden.
Dus het volgen van kwakzalverij, zoals we in de eerste podcast hebben besproken, dat is dan eigenlijk vrij spatie denken, zou je kunnen zeggen.
Klopt. Ja, dat is heel erg vrij denken. En ja. daar zijn heel veel mensen heel erg goed in. Alleen het echte vrij denken, wat wij voor ogen hebben, daar is men minder bedreven in.
Ja, wij, daar bedoel ik mee, de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte.
Juist.
Ja, en stel dat je, word je een vrijdenker? Je wordt niet als vrijdenker geboren. Hoe word je dat? En dan, als ik nu over vrijdenken heb, heb ik het elke keer over vrijdenken zonder spatie.
Juist. Ja, goede vraag van hoe word je vrijdenker? Hè? En eigenlijk, als ik daar dan over nadenk, dan denk ik van ja, hoe word je een christen? Hoe word je een moslim? Nou, eigenlijk die eerste jaren in je leven zijn daarop van invloed. Hè? Ook het jodendom bijvoorbeeld. Heel veel tijd wordt zeg maar gebruikt om die kinderen op jonge leeftijd al bekend te maken met die onderwerpen, religieuze onderwerpen. Dat zie je eigenlijk op het gebied van vrijdenken niet. Dus er zijn geen ouders die zeggen van nou, ik ga mijn kind als vrijdenker opvoeden. Dus je krijgt dat eigenlijk niet mee vanuit huis. Het is iets wat je zeg maar op latere leeftijd gaat ontwikkelen.
Nee, voed jij kinderen niet op als vrijdenker? Probeer je dat tenminste niet?
Ik denk dat je als vrijdenker een bepaalde bagage is nodig hebt om jezelf vrijdenker te kunnen noemen. Ik bedoel, kinderen, ja, dat is nog een vat wat gevuld moet worden met kennis. En pas als die kennis aanwezig is, kun je over allerlei onderwerpen vrij gaan denken. En kun je ook gaan kijken van, klopt het eigenlijk allemaal wel? En die kritische houding is wel iets wat je wel kan aanleren in de jeugd. Maar echt het vrijdenken, het is natuurlijk ook afhankelijk van de tijd en de context van bepaalde onderwerpen. Van hoe kijken we daartegen aan? En ik denk dat je daar eerst een bepaalde bagage voor moet hebben. Voor je zeg maar next level gaat. Dus vrijdenken voor jongeren, dat is lastig.
Ja. Maar als je het dan hebt over dat pad naar vrijdenken, hoe ben jij vrijdenker geworden? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, kijk, in mijn jeugd was ik van die termen me niet bewust. Mm-hmm. En waar ik me wel heel snel bewust van werd, was omdat ik in een streng gereformeerd dorp ben opgegroeid. Ik ging daar ook naar een school met de Bijbel.
Niet echt een vrijdenkersomgeving?
Nee, dat... Het heeft hem misschien wel aangewakkerd, hoor. Omdat ik eigenlijk wel op jonge leeftijd kritisch was ten opzichte van de verhalen die me allemaal werden aangepraat op school. Met name Bijbelverhalen. En ik denk dat het op een leeftijd van 10, 11 was dat ik daar wat kritisch over na ging denken. Hoe kan er nou iemand over water lopen? Iemand die water in wijn verandert. Oh, dat is wel een goede truc. eigenlijk, al die wonderen werden wel tijdens die bijbelopeningen benoemd. En er werd over gesproken. Maar ik merkte al snel dat als ik daar met andere leerlingen over ging praten, van hoe kan dat nou?
Ja.
Dat ik standaard het antwoord kreeg van ja, dat moet je maar geloven. En dat in twijfel trekken, dat moet je gewoon niet doen. Dat was zeg maar mijn eerste kennismaking, dat ik dacht van ja, wacht eens even. ik doe dat wel, bepaalde zaken in twijfel trekken. Maar naast die verhalen kreeg ik het ook mee in mijn omgeving. Dat ik me aan bepaalde regeltjes moest houden die vanuit dat geloof gehanteerd werden. Dus bijvoorbeeld op zondag, een dag van de rust, mocht je niet naar het zwembad toe. Iedereen ging braaf naar de kerk in zijn mooie pakje. Dat hoorde er allemaal bij en dat zag je gebeuren. Maar ook kreeg je mee op een gegeven moment in de puberteit van hoe gaat het nou met vriendjes en vriendinnetjes. Maar dan kwam al snel naar boven van, ja, ben je wel van de goede kerk? Om met zo'n meisje dan verkering te krijgen. Dat viel me wel op allemaal rare regels waren. Maar ook, hoe ging men om bijvoorbeeld met scheidingen? Dan hoorde je wel eens van, ja, die en die is gescheiden, maar zijn vrouw, dat was wel echt een hoer. was zeg maar, vaak kreeg de vrouw van de scheiding daar de schuld en die verliet meestal ook het dorp. Daarnaast ging ik ook daar stappen, maar merkte je ook dat bijvoorbeeld homoseksualiteit daar echt een enorm ding was. Iedereen die zich anders gedroeg, was daar een homo. Dus dat waren allemaal zaken waar je mee geconfronteerd wordt. En pas later, op latere leeftijd, dacht ik van ja, wat is dat dan? Hoe komt dat nou? En toen ben ik dus ook verder gaan kijken van zijn er ook mensen die anders over deze onderwerpen denken of er net zo in zitten als ik. Van hoe kan dat nou? Ik geloof dat niet helemaal.
En hoe ging je dan te werk? Ging je lezen? Sloot je aan bij vereniging of ging je bepaalde evenementen af?
Toen ik ging werken kwam ik in aanraking eerst met de spirituele wereld en de alternatieve wereld waar we het over hadden.
In de eerste podcast?
Ja. In de eerste podcast die we gehad hebben. En daar ben ik toen eerst eens verder gaan zoeken. En het grappige is, ik zag daar zoveel alternatieve behandelingen dat ik dacht van ja, ik snap er zelf niks van, laat staan, een buitenstaander. En als ondernemer kwam ik toen ook op het idee, ik ga een website bouwen, Therapy Match, waarin ik al die behandelingen ga categoriseren en waar ik uitleg wat die behandelingen precies inhouden en wat ze ook allemaal kunnen oplossen voor je. Mm-hmm. Eigenlijk was dat een hele goede leerschool, want toen ging ik zeg maar mijn huiswerk doen. En eigenlijk had ik eerst een hele lijst gemaakt van welke behandelingstechnieken zijn er eigenlijk allemaal in Nederland. Dat werd een gigantische waslijst. Maar goed, die wou ik allemaal op de website hebben. Dus van elke behandelingstechniek ben ik toen informatie gaan zoeken. Van waar komt het vandaan? Waar is het op gebaseerd? Wat kan het? Wat moet je daarvoor doen? En bij wie in Nederland kun je bijvoorbeeld dat dan gaan leren? Hoe verder ik me zeg maar, in die materie verdiepte, hoe kritischer ik eigenlijk werd. Eigenlijk kwam overal naar voren, ja, je moet er maar in geloven. En dat deed ik niet. En ik dacht van ja, misschien moet ik me ook dan wat meer in de praktijk erop gaan richten. En toen ben ik ook naar allerlei spirituele beurzen gegaan. En langs allerlei standjes mijn hand laten lezen, engelen tekeningen laten maken. En toen dacht ik ook van ja, dit is het ook niet. Dus eigenlijk werd ik steeds kritischer naarmate ik me zeg maar verder op dat gebied begaf. En dat resulteerde uiteindelijk zeg maar erin dat ik ook psychologie ben gaan studeren. Van wat motiveert mensen nou om te gaan geloven? Hoe zit dat nou tussen de oren? Hoe werken die hersenen? Mm-hmm. Is daar iets mis mee? Of is alles goed ermee? Maar waarom zijn er zoveel verschillen?
Ja. En je tipte er net al eventjes heel kort aan. Maar In hoeverre zijn vrijdenkers het altijd met elkaar eens? En ik stel deze vraag omdat toen je dat onderscheid maakte tussen vrij spatiedenken en vrijdenken, ja, zoals wij vrijdenken, dat losse vrijdenken met die spatie, anything goes.
Ja.
Dan zou je denken dat wij het als vrijdenkers, ware vrijdenkers als ik het zo mag zeggen, het eigenlijk altijd met elkaar eens zijn.
In hoofdlijnen klopt dat, ja. We zijn het ook over heel veel dingen met elkaar eens. Mm-hmm. Absoluut. En daar kunnen we ook goed inhoudelijk met elkaar over praten en over schrijven. Maar waar...
En waar zijn de vrijdenkers dan over eens? Wat zijn de core issues?
Nou, dat is bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht. Hè? Dus we hebben allemaal een uitgesproken mening over besnijdenissen, dat die gewoon niet mogen plaatsvinden. Dat is gewoon eigenlijk het mutileren van jonge kinderen, kindermishandeling. Kijk, zelf ben ik van mening dat zo'n besnijdenis alleen door iemand met medische ervaring uitgevoerd mag worden, als er ook een medische diagnose aan ten grondslag ligt. Mm-hmm. Maar niet ritueel vanwege een bepaald geloof, dan schiet dat door.
Ja. Maar op sommige gebieden, eigenlijk je zegt op hoofdlijnen, zijn vrijdenkers met elkaar eens. Ja. Op sommige gebieden misschien dan de details of zo?
Nee. Kijk, waar de crux in zit is namelijk de wijze waarop bepaalde zaken uiten. En sommige vrijdenkers hebben daar... het gaat om een stukje uitvoering van de zaken waar we voor staan. En sommigen zijn daar veel radicaler in dan de anderen. Hè. Ja. Sommige vrijdenkers die zijn het over het onderwerp wel eens. Ja. Maar moeten we dan daarvoor in Amsterdam gaan demonstreren? Nee, dat vind ik niet.
Vrijdenkers moeten ik denk dat iedere vrijdenker een verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting zal aanhangen. Ja. Maar misschien zit er verschil in hoe ver. Dat zou nog kunnen. Hè, welke uitingen eventueel nog strafbaar moeten zijn of niet? Daar zouden verschillen in kunnen zitten.
Ik denk dat alle vrijdenkers een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting zijn. Met die verstanden, dat de grens van vrijheid van meningsuiting bereikt wordt op het moment dat mensen fysiek belaagd gaan worden, of dat er geweld aan te pas komt, of dat mensen beschadigd worden.
Ja. Ja.
Dus vrijheid van meningsuiting kan heel ver gaan, maar ook daar zit wel een bepaalde grenzen aan.
Ja, precies, ja. En maar daar zitten daar dan verschillen tussen vrijdenkers? Want je zegt, eigenlijk iedere vrijdenker zegt wel van, nou, die grens ligt ergens rondom geweld, waar dan ook, maar ergens daar. Denk je dat daar buiten dan nog verschillen zijn, of is dat minimaal binnen die vrijdenkerswereld?
Nou, wat ik gezien heb binnen onze vereniging, zijn die verschillen minimaal. Okay. Ik denk dat de meeste gewoon op één lijn liggen. Je kan discussiëren over op welke manier geven we daar vorm aan.
Mm-hmm. En ook, ja.
Dat is altijd een uitdaging. Maar ja, dus er zijn weinig conflicten over de issues waar wij voor staan.
Ja. En vrijdenkers worden ook vaak gekarakteriseerd als antireligieus.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, eigenlijk antireligieus... Dat zijn eigenlijk de meeste vrijdenkers, alleen noem ik het gewoon atheïsten. Dus het atheïsme is eigenlijk een onderdeel van het vrijdenken.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je gaat kijken hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dan kun je eigenlijk al op voorhand uitsluiten dat daar boven natuurlijke goden in die werkelijkheid een rol zouden spelen. Dus we zijn daar gewoon heel erg kritisch op. Het probleem is wel dat het uit van kritiek op religie erg gevoelig ligt. En dat is niet zo verwonderlijk. Hè? We zijn natuurlijk ook in een religieuze periode opgegroeid. En ja, we hebben pas recent wat meer vrijheid om daar ook kritiek op te uiten.
En veel mensen zijn gelovig.
Ja, maar dat worden er gelukkig steeds minder.
Ja.
Want Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte wordt ook wel aangeduid als atheïstisch-humanistische vereniging.
Klopt.
En dat atheïstisch is dan om zich te onderscheiden van het humanistisch verbond, waar we ook overlap mee hebben. Maar het verschil wordt vaak gezien, zeker vanuit de kant van het Humanistisch Verbond, als dat de vrijdenkers radicaal zijn en misschien zelfs intolerant of bot. Hoe komt dat? En ben je het daarmee eens? Wat vind jij van die kritiek? Want die komt best vaak voor.
Ja, wat ik daarvan vind is dat het eigenlijk overdreven wordt. Hè. Er wordt altijd een nadruk gelegd op het respecteren van allerlei geloven. En dat heeft de overhand. Dus je moet maar respect hebben voor alles wat daarbij komt kijken.
Ja.
Dat het discussie stellen is überhaupt al een dingetje voor heel veel mensen.
Ja.
Of die kritiek nou terecht is of niet terecht is. Zodra je op het gebied van religie gaat begeven, dan heb je eigenlijk al een probleem. Wordt wel steeds minder, maar men ervaart het nog steeds zo. En ik kan me voorstellen dat zelfs het Humanistisch Verbond zegt van nou die kritiek, die botsing met mensen willen, of die confrontatie met mensen willen we niet aangaan. Dus daar blijven we van weg.
Ja, net zoals jij noemde al dus de jongbesnijders. En je hebt in de eerste podcast de kritiek geuit op allerlei vormen van kwakzalverij en alternatieve geneeskunde. En ik heb het idee dat het Humanistisch Verbond eigenlijk nooit kritiek uit. Zeg maar. Dat is helemaal
weg.
Die willen altijd
helpen.
Vriendelijk blijven.
Ja.
Maar ook een ander dus aspect van de vrije gedachte is, aan de ene kant dat ze radicaal zijn, aan de andere kant worden ze gezien als stellig. Want vrijdenkers stellen gewoon, er is geen God, of beter gezegd, er is geen goed bewijs voor het bestaan van welke God dan ook. Maar dat wordt gewoon als stellig gezien en niet als een zoektocht of een... Ja,
klopt.
Maar waarom zijn vrijdenkers zo stellig? Leg dat eens uit. Ja, wij zijn niet voor eigen broekje, maar of je nou eens ook eens aan de brede publiek uit. Waar komt die stelligheid toch vandaan? En aan de andere kant, waarom zijn de andere mensen, dus de humanisten, zo bang voor stelligheid?
Waarom ze daar zo bang voor zijn, dat is lastig te verklaren. Dat wij zo stellig zijn is wel wat makkelijker te verklaren.
Ga je gang.
Omdat we onszelf als een atheïst zien. Dus eigenlijk elke vorm van religie, van een god of goden, ja, daar hebben we gewoon helemaal niks mee. En daar valt ook niks mee te onderhandelen. Hè. Dus als je zegt van oké, het zou kunnen, ja, dan ben je echt een agnost.
Maar mensen zeggen, waarom zou je een clubje maken van mensen die in iets niet geloven?
Ja.
Waarom zou je daar een clubje van maken?
Ja, dat klopt. Dat is een goede vraag. Nou, dat clubje is noodzakelijk omdat dat soort mensen, wat ik al eerder zei in mijn jeugd, gewoon continu mee in aanraking komen of je nou wel of niet wil.
Omdat te veel mensen in absurditeiten geloven.
Juist. Ja. En welke god het is waarin ze geloven, maakt me niet uit. Maar ga mij daar niet mee lastigvallen. Ja. En dat is het probleem. Ik zit er niet op te wachten. Maar het wordt me wel opgedrongen.
Mm-hmm.
En dat mensen bepaalde hobby's hebben en bepaalde gedragingen op basis daarvan van hebben. Dat is helemaal prima, maar ga dan niet anderen zoals ons daarmee lastigvallen. En het is eigenlijk een soort tegenreactie. Dus op het moment dat mensen jou gaan opleggen, dat ze speciale scholen oprichten met een religie, dan kun je je kind niet op kwijt. Binnen overheden profileren ze zich. Er worden ook bepaalde regels dan voorgesteld of tegengehouden.
Maar is de vrijgedacht dan een negatieve vereniging in die zin dat ze streeft om zichzelf op te heffen als alle successen behaald zijn? Dus als de laatste gelovige in Nederland deze podcast heeft gehoord en die zegt van nou, en dat ook het einde van deze podcast is, want er is geen enkele noodzaak meer, niemand wil meer naar de kwakzalverij, is alle kwakzalvers zijn werkloos.
Ja.
Na de tweede podcast en alle gelovigen en de derde podcast moeten we dan stoppen omdat alle gronden voor de vereniging zijn weggevallen. Is dat zo?
We gaan voor hem echt een parochie oprichten, denk ik.
Ja. Was maar waar. Ik bedoel, als je een beetje verdiept in de geschiedenis van een mens, dan zie je dat we al duizenden jaren aan het ploeteren zijn om van allerlei bovennatuurlijke onzin af te komen. En In het verleden werd het gewoon vervangen met nieuwe bovennatuurlijke onzin. En dat proces, dat loopt nog steeds. En beschouw het als een evolutionair proces. En dat zal.
Maar is het dan ook niet hulpeloos? Nou doe je het als voorkomen om te zeggen van ja, je kan er wel een vereniging oprichten, maar het zit evolutionair ingebakken, dus heeft toch geen zin. Dus dan zou je ook zeggen, want wat is dan de zin om wat wij hier nu doen?
Nou, de effecten zullen we denk ik niet zo snel zien, maar we kunnen wel een bepaald gedrag met onze vereniging beïnvloeden.
Oké. Okay.
En op het moment dat je het gedrag van mensen kan beïnvloeden, zet je toch iets in gang. En iets niet in gang zetten leidt tot niets. Dus onze vereniging heeft wel degelijk nut dat we bepaalde veranderingen in gang zetten. En hoe snel dat gaat, dat is vaak moeilijk te voorspellen.
En zonder dan dat het te veel een verkooppraatje wordt. Maar waarom zouden mensen zich dan moeten aansluiten bij de Vrije Gedachte?
Ja, omdat wij eigenlijk een van de oudste en ook weinige verenigingen zijn waar zeg maar, je op een fatsoenlijke manier met elkaar informatie kunt uitwisselen over dit soort onderwerpen. En je kan ook gewoon vrijuit praten. Dus er zal geen censuur plaatsvinden over bepaalde onderwerpen. Mm-hmm. En dat zie je wel bij allerlei religieuze instanties. Ja. Worden heel veel onderwerpen gewoon volledig vermeden. Omdat het nat dan is om daarover te praten. Denk aan een abortus.
Ja.
Of denk aan euthanasie. Dat zijn toch twee hele belangrijke onderwerpen waar je gewoon met elkaar over moet kunnen praten.
Ja.
Dat kan bij ons.
Waarom ben je zelf lid geworden?
Waarom?
Ja, waarom? En wanneer? Dat is al een hele tijd geleden, denk ik, of niet?
Nou, dat is denk ik nu een jaartje of 10 misschien alweer.
Ja.
Maar de reden was eigenlijk dat ik ook op zoek was naar mensen waar ik zeg maar mee kon matchen. Hè? Zonder dat die direct gaan oordelen omdat ze bijvoorbeeld wel een bepaald geloof aanhangen.
Ja.
En dan zit je gelijk in een discussie.
Ja.
Die, zoals jullie zelf wel weten, vaak nergens toe leidt.
Ja.
En het leuke is om zeg maar dan met gelijkgestemden te kunnen praten, informatie te kunnen uitwisselen. Waardoor je zeg maar veel meer aspecten van bepaalde onderwerpen kunt bekijken.
Ja.
Dus het is ook zeg maar voor mij een reden geweest om meer te leren. Er zijn heel veel leden van ons die heel veel kennis van zaken hebben en daar kun je voordeel mee doen.
Want in die 8 jaar of 10 jaar dat je lid bent, ben je inmiddels opgeklommen tot voorzitter van de Vrije Gedachte.
Ja.
En wat voor rol zie je dan als voorzitter voor de Vrije Gedachte? Want die verandert natuurlijk ook. Want de vereniging is uit 1856, dus de rol die de vereniging heeft, die zal ook veranderen in de jaren. Hoe zie jij die anno 2023?
Voor dit moment en voor de toekomst zie ik de rol van de Vrije Gedachte in als een educatief orgaan. Dus we zijn geen activistische club, we zijn geen politieke partij. We hebben een informerende rol, naar mijn mening, om mensen andere inzichten te geven. Dat ze daar ook over na gaan denken, dat we ze kunnen prikkelen van, goh, hoe zit dit onderwerp abortus? Welke kanten kunnen we dat dan bekijken?
Zeg nog even wat het vrijdenken standpunt over abortus is, dat we daar geen misverstand over hebben.
Nou, wij zijn absoluut niet tegen abortus. En dat dus een keuze van de vrouw en partner zelf is.
Ja.
Daarna zijn er natuurlijk heel veel wrede scenario's natuurlijk ook te bedenken van verkrachtingen. Vrouwen die dan niet gewenst zwanger worden. Ja, dat zijn hele moeilijke vraagstukken. En als je op voorhand al gaat verbieden dat een abortus gewoon niet mag. Ja, dan ga je dus de keuzevrijheid van die vrouwen
ernstig beperken.
Ja. Ja.
En zoals ik het even samenvat, dan zeg je, en corrigeer me als ik het niet goed heb, je wil eigenlijk dat deze vereniging de mensen misschien wel helpt of ondersteunt om kritisch te denken en eigenlijk die wetenschappelijke benadering te volgen.
Ja. Ja, ja, kijk, het is niet de bedoeling dat wij als vereniging ook allerlei onzinnige praatjes onze leden gaan voorhouden. Die moeten wel enigszins onderbouwd zijn.
Ja.
En daar gebruiken we de wetenschap voor.
Ja.
En sommige leden van ons die leren gewoon ook hier om dan zeg maar te kijken van wat is er over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld dan binnen die wetenschap voorhanden.
Ja.
Daar zullen we ons in de toekomst veel meer op moeten gaan focussen.
Ja.
En wat ik al eerder zei, mensen hebben vaak na hun 20ste geen vervolgopleiding. Mm-hmm. Kijken veel televisie, hebben misschien hobby's, sporten, prima. Maar de intellectuele verrijking vindt dan niet plaats.
Ja.
Dat gaat niet lukken met spelletjeshows bekijken en quizjes.
Ja.
Ziet de vereniging ook als een ideaal van beelding, van zelfontwikkeling en dan met name heel veel in plaats van dat mensen onkritisch allerlei paden bewandelen, dat er ook een kritisch pad is.
Ja.
Maar dan gelijk ook de een van de. Wat is dan het? De vrijgedachte heeft weinig seksappeal. Ja, net deze podcast natuurlijk.
Ben jij toch?
Maar kijk, dat heeft natuurlijk. Dat is de grote autoriteitskracht van de alternatieve geneeskunde, van de religies, van de pseudowetenschappen, van de goeroes. Die hebben seksappeal.
Ja.
En de vrijgedachte nog niet.
Nee.
Maar is dat niet vechten tegen de bierkaai dan?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, kijk, er zijn binnen de vrije gedachte gewoon een aantal verbeterpunten. En de vrije gedachte heeft zijn ups en downs gehad in de geschiedenis. En ook moeite gehad om zichzelf zeg maar te profileren naar buiten toe. En het is ook een beetje een tijd lang een naar binnen gekeerde vereniging geweest. Van hè, we blijven gewoon veilig met onze leden bezig. Daar moet verandering in komen. Dus we moeten veel meer naar buiten gaan treden. En dat kan middels de Vrijdenkersacademie. Dat ook niet-leden daar zich kunnen inschrijven voor cursussen. Waarmee ze zeg maar hun eigen vaardigheden, persoonlijke vaardigheden kunnen verbeteren.
Want je hebt al wel heel veel over noodzaak tot opleidingen en jezelf ontwikkelen.
Ja.
Dan denk je ook aan boeken.
Ja.
Nou, dit is je moment. Welke boeken zou je aanraden die jou in jouw ontwikkeling tot vrijdenken hebben geholpen? Ben ik benieuwd naar om
hier zijn te horen.
Ja,
nou, dat... ja, het zijn misschien heel veel, maar gewoon wat jou heeft geholpen. Wat jou dacht, nou, dat vind ik inspirerend.
Kijk, toen ik begon was mijn boekenkast praktisch leeg. En bij mij begon het eigenlijk met het eerste boek van professor Dr. Hans Galjaard. Van Alle mensen zijn ongelijk. En dat boek heeft me enorm getriggerd. En daar sta ik nog steeds ook achter. Elk mens is gewoon anders.
Dat is een psychologieboek?
Of? Niet per se een psychologieboek. Okay. Nee. Het gaat gewoon over dat alle mensen ongelijk zijn. Dat er ook geen rassen zijn. Hè. Er is gewoon één menselijk ras. Maar er zijn nu eenmaal wel verschillen bijvoorbeeld. Een verschil van huidskleur. En er zijn ook...
Kapsel.
En verschil tussen man en vrouw. Want dat is alweer heel problematisch tegenwoordig.
Ja, nee, klopt. Ja. Dus ook seksenverschillen. En daar begon het eigenlijk mee. En toen ben ik later dus meer filosofische boeken gaan lezen. Van bijvoorbeeld Bertrand Russell. Dat is wel een hele Bijbel, maar wel absoluut een aanrader.
The History of Western Philosophy.
Yes, ja, klopt. Die zul jij vast ook in je kast hebben staan. Vervolgens ben ik me meer op de psychologie gaan richten. En ja, dan zijn er heel veel interessante psychologieboeken. En de laatste die ik gekocht heb was van Dirk Talsma, hoogleraar uit België. En die heeft ook een hele dikke pil over de psychologie geschreven. Maar daar leer je ontzettend veel van. En ook leer je van de huidige kennis van zaken. Dat is ook een beetje mijn probleem als je tegenwoordig een boekhandel instapt en je loopt naar de psychologie-sectie, dan staat er eigenlijk geen enkel fatsoenlijk psychologieboek in.
Oh, ja.
Draait daar alleen maar om de verkoopcijfers en inhoudelijk wordt er niet naar gekeken. Dat is triest. Eigenlijk net als onze apothekers die homeopathische middeltjes in hun zaak verkopen, dat zou eigenlijk ook niet moeten kunnen.
Ja. Als je dan één ding zou mogen verbeteren in Nederland. Eén ding.
Ja.
Wat zou het zijn?
Het onderwijs.
Ja?
Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat kinderen gewoon goed onderwijs krijgen. Een ja, een goede basisopleiding. Mm-hmm. En die basisopleiding die zou dan ook gewoon vrij moeten zijn van allerlei religieuze waanzin. Mm-hmm. En van allerlei flauwekul wat gebaseerd is op niks.
Ja.
En er zijn heel veel mensen bezig op dat gebied, ook binnen de onderwijspsychologie, die daar zo'n idee over hebben van hoe kunnen we het beste die kinderen zo goed mogelijk in die beginjaren laten leren. Mm-hmm. Ook daar zie je dat de alternatieve sector ook voet aan de grond krijgt. Dat de meest idiote lesprogramma's worden voorgesteld bij scholen. Die gewoon niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en niet de gewenste resultaten.
Want een grote obstakel voor, jij noemt inderdaad het religieuze inmengen in het onderwijsstelsel. Ja. Het grote obstakel is daar artikel 23 uit de grondwet, die dus ouders het recht geeft om op religieuze gronden, of op welke gronden dan ook, een school te stichten als die maar voldoet aan basisvereisten. En die basisvereisten zijn nogal beperkt. Dus je kan heel veel niet-wetenschappelijke flauwekul daarin brengen.
Ja.
Maar hoe zouden we dat ooit kunnen bereiken? Dat is al een stokpaardje van de vrije gedachte al sinds die wet is ingevoerd aan het begin van de 20e eeuw.
Daar moeten we dan ook vanaf.
Okay.
Er is we twijfelden even of de vereniging nog zou kunnen voorbestaan. Maar er is in ieder geval één heel belangrijk punt waar de vereniging, en als een van de weinige verenigingen zich daar hard voor maakt. Jong Bestijn is er één van, maar ook het artikel 23 uit de grondwet krijgen. Ja. Ook al is dat heel moeilijk, de vrijgedachte zal daar naar blijven streven.
Absoluut, absoluut. Want die kinderen die gedwongen worden om dat religieuze onderwijs te moeten volgen, hebben eigenlijk per definitie al een achterstand opgebouwd.
Maar je kan toch nog vrijdenker worden, zoals jij.
Ja, maar ik ben niet religieus opgevoed.
Nee, maar wel op religieuze school gezeten.
Ja, dat wel.
Ja. Ja. Maar het is moeilijk, denk ik. Ik denk echt dat het moeilijk is. Als jij een kind op een leeftijd van, zodra die geboren is, gaat leren dat God bestaat. Ja. Dat je moet bidden, dat je een Torah, een Koran, een Bijbel uit je hoofd moet leren.
Terugkomend op het boek van Hans Galjaard, elk mens is ongelijk. Elk kind heeft ook zijn eigen karakter en zijn eigen kopingsvaardigheden. En hoe introvert of extrovert zijn ze. Sommigen hebben gewoon heel veel moeite ermee om op latere leeftijd tegen hun opvoeding in te gaan. Dus die kiezen er dan om daar gewoon in mee te gaan. Maar goed, er zijn slechts enkelen die dan wel over die karaktereigenschappen beschikken, die dan dat geloof kunnen verlaten. En dat gaat vaak met heel veel weerstand gepaard.
Laatste vraag dan.
Ja.
In het begin vroeg ik ook, zei ik van, vrijdenkers worden heel vaak als antireligieus gekarakteriseerd. Toen zei je ook, dat klopt eigenlijk ook.
Ja.
Maar betekent dat ook dat vrijdenkers religie willen verbieden?
Nee, zeker niet.
Want dat is misschien belangrijk om dat nog te benoemen.
Nee, kijk, het zal altijd zo blijven, voorlopig nog wel.
Dat mensen gekke ideeën hebben.
Dat mensen rare ideeën erop nahouden. En dat kun je niet verbieden.
Mm-hmm.
Kijk, wat je wel maatschappelijk kan verbieden is dat de uiting van allerlei religieuze vormen binnen bepaalde perken blijft.
Mm-hmm.
Dat je het thuis bijvoorbeeld uitoefent. Kijk, ik denk dat heel veel religieuzen ook een heel groot probleem zouden hebben als we de regels van de Bhagwan hier ook loslaten op de maatschappij. Ik denk dat ze daar dan niet erg vrolijk van worden. Nou, dat geldt ook voor allerlei andere religies. Zodra die zich maatschappelijk op de voorgrond gaan stellen, leidt dat tot problemen.
Geen privileges. Sowieso geen privileges voor religie ten opzichte van niet-religieuze.
Nee, die zijn er al, maar die worden.
Ja, precies. Dat is het probleem.
Dat is een probleem.
Ja.
Gelukkig worden ze wel minder, maar ik denk dat zeg maar, als een democratische maatschappij, we ook onze kinderen gewoon alle vrijheid moeten geven om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat ze later dingen gaan geloven die niet kloppen, dat is wat anders.
Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Ja. Dankjewel Stanley voor deze podcast over vrijdenken. Floris, jij ook dankjewel. Ja. En u als kijker ook bedankt. Bedankt voor het kijken naar de podcast van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Klik op like of abonneer je. En we zien u heel graag de volgende keer weer terug. Gegroet vanuit de balie.